Broeders en zusters en vrienden, we gaan vanavond weer naar Matteüs 13. Na onze wat uitgebreide inleiding over de gelijkenissen in het algemeen, zijn we vanzelfsprekend terechtgekomen, want het is onvermijdelijk, in Matteüs 13, waar we zelfs 8 gelijkenissen op rij vinden. Ik heb er wel eens veel uitgebreider over gesproken. Dat is ook de reden waarom ik er nu toch probeer zo snel mogelijk doorheen te gaan, om dan de aandacht te geven aan heel wat andere gelijkenissen, waaronder ook gelijkenissen in het Oude Testament. Maar voor het zover is, dienen we ons toch nog even bezig te houden met deze gelijkenissen van Matteüs 13, waarbij de eerste gelijkenis ongetwijfeld ook de belangrijkste van het geheel is, omdat het de meest algemene gelijkenis is. En uiteraard sprekend over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Het is de meest algemene gelijkenis die wij kennen, waarbij gesproken wordt over zaad wat uitgezaaid wordt en waarvan een groot deel helemaal niet opkomt, om welke reden dan ook, of in ieder geval draagt geen vrucht, want daar gaat het eigenlijk om, hè. Het grootste deel draagt geen vrucht, maar er is ook een deel wat wel vrucht draagt, waarna gezegd wordt wat die vrucht dan eigenlijk is, want die vrucht wordt dan in verband gebracht met de 30, de 60 en de 100 in vers 23, maar natuurlijk ook in de gelijkenis zelf in vers 8 namelijk. In vers 23 vinden we immers de verklaring van deze gelijkenis, maar ik moet erbij zeggen dat de getallen zelf die genoemd werden, die worden daarin niet verklaard. Maar we zijn de vorige keer geëindigd met een uiteenzetting over de betekenis van deze getallen. Getal is altijd wat moeilijk, vooral als er verder helemaal niks bij gezegd wordt, omdat niet dat het echt moeilijk is, maar als er verder helemaal niks bij gezegd wordt, helemaal geen commentaar is, dan wordt het wat moeilijker, om de eenvoudige reden dat getallen nogal erg veelzijdig zijn, en het is dan moeilijk om de toepassing van die getallen te vinden binnen het kader waarin ze genoemd worden. Maar het lijkt me dat het hier toch tamelijk voor de hand ligt, want wij weten niet uit gelijkenissen, want daarin worden de dingen verborgen, maar we weten uit andere schriftplaatsen, waar de dingen immers geopenbaard worden, dat er in verband met de prediking van het evangelie inderdaad 3 categorieën te noemen zijn die daar baat bij zouden hebben, of die daar de vrucht van zouden zijn. Ik weet nog niet zo goed hoe ik dat nou weer moet formuleren. Maar laat ik het maar anders zeggen dan. Na de opstanding van Christus begint immers het nieuwe verbond. En we kennen 3 categorieën die op grond van het nieuwe verbond dan dat koninkrijk binnengaan. Dat is in de eerste plaats de gemeente. Dat is in de tweede plaats Israël. En dat is in de derde plaats de volkeren. En dat is ongeveer het rijtje dan. Dus er is niks moeilijks aan. De gemeente, Israël en de volkeren. In die volgorde gebeurt het ook. Waarbij we dienen te onderscheiden dat het nieuwe verbond, het nieuwe testament, of hoe dat maar heten mag, inderdaad uiteenvalt min of meer in 3 bedelingen. Dan zeg ik het ook niet goed, want het valt natuurlijk helemaal niet uiteen. Het oude valt uiteen. Het nieuwe verbond valt helemaal niet uiteen. Maar er valt een onderverdeling waar te nemen dan in de toepassing van het nieuwe verbond. Het gaat in 3 fasen. De eerste fase is de fase waarin de eerstelingen geroepen worden. En waarin dus de gemeente van eerstelingen tot stand komt, geroepen uit de volkeren, inclusief Israël overigens. En dat is de gemeente van eerstelingen waartoe ook wij door genade behoren, want wij leven in de eerste van die 3 bedelingen. En daarna is het zo dat na de opname van de gemeente en dus na de voltooiing van de gemeente, de oude lijn, ook de oude chronologische lijn van de geschiedenis van Israël zal voortgezet worden. Want na de opname van de gemeente resten nog de laatste 7 jaren uit de profetie van Daniël 9. Waarvan er 483 verlopen zijn. Hè. Er moet nog 7 jaar komen tot de totale 490. Die 7 jaren zullen beginnen na de opname van de gemeente. Waar dat helemaal in de Bijbel staat, ga ik u nou heus niet uitleggen. Hè. Want dat heeft met die gelijkenissen zelf niet zoveel meer te maken. Maar dat is na de opname van de gemeente. En hebben we 7 jaren die leiden in ieder geval tot de bekering van Israël. Al moet er meteen aan toegevoegd worden dat daarna op grond van die bekering van Israël ook de volkeren tot geloof zullen komen. Maar onderscheiden moet worden in de eerste plaats de gemeente, daarna Israël, waarna in de derde bedeling van deze reeks. Dat is dus in de praktijk gewoon de zevende bedeling uit het totaal. Hè. Namelijk in het koninkrijk. Inderdaad, alle levende volkeren het koninkrijk zijn binnengegaan. Dat kan moeilijk anders, omdat het koninkrijk zich over hen heeft uitgebreid. Waar zij waren, die volkeren, daar is het koninkrijk gekomen. Dus zijn zij, die volkeren, het koninkrijk binnengegaan. Nou, dat is ongeveer het verhaal waarbij we vast moeten stellen, en dat heb ik vorige keer al gedaan, dat 30, het getal 30, als afleiding van de 3 in elk geval, want nou zeg ik het weer heel kort hoor, want anders dan moet ik weer op die getallen gaan beginnen. Hè. Maar bij 30 in elk geval als afleiding van de 3 staat voor de belofte. Immers 3 staat voor de belofte, 30 staat voor de uitwerking van de belofte, de toepassing van die beloften enzovoorts. En het zal duidelijk zijn dat de belofte met betrekking tot dat koninkrijk der hemelen, dat die beloften gedaan zijn aan Israël. Zodat we in dat verband inderdaad deze dingen zouden moeten toepassen op Israël. Waarna 60 als het dubbele van de 30, als het dubbele deel, inderdaad, dan moet beschouwd worden als een aanduiding van de gemeente. De gemeente die immers eerst geboorterecht heeft ontvangen boven Israël. En daarom inderdaad het dubbele deel krijgt. Afgezien dan nog van de verdere betekenissen of kenmerken of eigenschappen van het getal 60. Er zit natuurlijk nog veel meer aan vast. Maar dat laat ik dan maar weer even buiten beschouwing. In elk geval wijst de 60... ons op de slang. 60 is een samek en een samek is een slang. En een slang is... ja, dat is Christus, hè? Ja, kan het ook niet al. Dat is zo, hè? Nee, ik heb er geen bezwaar tegen ook, maar sommigen wel, hè? Maar ja, de schrift zegt gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. En als het ooit van toepassing is in één van de nieuwtestamentische bedelingen, dan is het in de onze. Omdat in de volgende bedelingen inderdaad Christus niet alleen verhoogd is aan de rechterhand Gods, maar bovendien daar ook is als koning. Maar het vers, Johannes 3, vers 14, 15 en 16, spreekt niet zozeer over heerschappij, maar spreekt juist in het bijzonder over zaligheid en over eeuwig leven wat tot stand komt. Omdat Christus in onze bedeling niet primair gezien wordt als de koning, maar als de hoge priester. En daarom ligt het voor de hand om die slang daarmee in verband te brengen. Nou, meer hoef ik er eigenlijk helemaal niet van te zeggen. 30 staat dus voor degene die de belofte gedaan zijn. Israël, 60 staat voor degene die het dubbele deel daarvan ontvangen. Dat moet dan de gemeente zijn. En 100, het andere getal wat genoemd wordt, staat voor alles wat ingaat. Dat is een helemaal algemeen getal. Staat voor alles wat het koninkrijk binnengaat. En dus brengen we het dan maar in verband met de volkeren. Maar ik moet u erbij zeggen, maar misschien heb ik dat vorige keer ook al gedaan, dat in, waar was het, ik meen dat het in Lucas was, ik kan het zo gauw niet vinden, dat daar de 100 alleen maar genoemd werd en de 30 en de 60 helemaal niet. Heb ik u dat niet gezegd? Heb ik u niet gezegd? Oh. Nou, dan moet ik even zoeken. Dan kom ik er op langs de andere manier wel. Het is dom, ik weet het uit mijn hoofd en dan zoek ik in mijn aantekeningen waar het staat. We vinden dat in Lucas 8, dacht ik. Ik dacht dat ik had gezegd net, hoor. Hè? Hè? Niet opgezocht. Nou, in ieder geval, in Lucas 8 staat diezelfde gelijkenis van het zaad. Waar staat... Want het rijmt langzamerhand. Dat heb je zo eind november, dan kom je daar niet onderuit, hè. Daar staat in vers 15, en dat in de goede aarde valt zijn deze die het woord gehoord hebbende, hetzelfde in eerlijk en goed hart bewaren en in volstandigheid vruchten voortbrengen. En dan gaat het maar over één categorie, want er staat namelijk in vers 8 over dat laatste deel van het zaad wat in goede aarde valt. Er staat in vers 8, het andere viel op de goede aarde en opgewassen zijnde bracht het honderdvoudige vrucht voort. Er wordt helemaal niet over 30 en 60 fout gesproken, maar het hoeft ook niet, want 100, zoals ik zei, staat voor alles wat het koninkrijk binnengaat, alles wat behouden wordt, en dat is uiteraard inclusief Israël, inclusief de gemeente. Dat is zonder nadere specificatie. In Lucas staat de gelijkenis dus nog algemener dan dat die in Matthäus of Marcus staat. En wat Matthäus en Marcus betreft, in Matthäus staat 160 en 30 fout. Maar in Marcus 4 staat, even zoeken, 30, 60 en 100 fout. Staat de volgorde precies andersom. Heb u dat? Dus in Matthäus 13, 160 en 30. En in Marcus 4, 30, 60 en 100. Zodat je met de volgorde van de getallen sowieso niks kunt. Je kunt dus nooit een verklaring bedenken die, waarbij de volgorde van het noemen van de getallen belangrijk is. Dat kan nooit. Want ze worden in omgekeerde volgorde ook genoemd. Dus moet je ze op een of andere wijze naast elkaar zetten. Maar een volgorde is daar niet bij. En bovendien, in Lucas wordt alleen maar de 100 genoemd en de 30 en de 60 helemaal niet. En dat lijkt me op zich allemaal toch een bevestiging van de verklaring die ik u ook vorige keer en ook dus nu al gegeven heb. Want inderdaad, het is een verklaring die recht doet aan al de dingen die er staan. Want we hebben naast elkaar, ja, tijdrekenkundig op volgorde, de gemeente, Israël en daarna de volkeren. Maar daar gaat het niet om, het gaat niet om die volgorde, het gaat erom dat die alle drie daar zijn. Namelijk de gemeente met het eerstgeboorterecht, het hemelsdeel dus, vandaar het dubbele deel. Israël met het aardse deel en als eerstgeborene boven de volkeren. En daarna uiteindelijk, want dan gaat het uiteindelijk om de volkeren. Sla je die eerste fasen over van de gemeente en van Israël, dan kom je vanzelf bij die 100 terecht. Want het gaat uiteindelijk om allen die behouden worden, om allen die het koninkrijk binnengaan. En dat heeft niets te maken met gemeente Israël of de volkeren. Want dat is dus een zaak die er helemaal niet mee te maken heeft. Immers de gelijkenis zelf spreekt over het woord Gods, want zo heet het in Lucas. Of het woord des koninkrijks, want zo heet het in Matthäus en in Marcus ook, dacht ik, zover ik dat nog weet. Maar het is de evangelie gewoon wat gepredikt wordt. En waar het om gaat is dat slechts degene die dat woord aanvaarden, geloven dus, die gaan het koninkrijk binnen. Dat in onze dagen de mensen die behouden worden dan deel aan dat koninkrijk krijgen via de gemeente. En dat in de volgende bedeling, of in volgende bedelingen, de gelovigen op een andere positie terechtkomen. Als ze van haar vlees ook nog van Israël afstammen, dat ze dan deel hebben aan het eerstgeboorterecht boven de volkeren van Israël. En als ze dat niet zijn, dat ze dan gewoon deel hebben aan de volkeren als zodanig. Ja, dat kan wel zijn, maar dat heeft er verder niks mee te maken. Dat is niet afhankelijk van of men het woord Gods gelooft en of het woord wel in goede aarde valt of niet. Hè? Begrijpt u? Want ik zie dus een verklaring die zegt dat de 30 en 60 en 100 fout verband zou houden met het al of niet aanwezig zijn van goede aarde. Zo'n verklaring zie ik dus helemaal niet zitten. In de eerste plaats al niet, omdat die kwestie van die goede aarde in de voorgaande aspecten van de gelijkenis al besproken werd. Namelijk, het viel langs de weg, het viel in ondiepe aarde, het viel tussen het onkruid en dan de vierde is pas de goede. Zodat je bij die vierde, bij die goede niet weer moet beginnen van het is ondiepe aarde of het was niet goed op of het bereikt nog maar een helft, dat veel meer moeten zijn, dat 100 moeten zijn, maar het wordt helaas maar 30 enzovoorts. Daar geloof ik dus niet in, want dat aspect van de gelijkenis is er wel, maar dat staat al in die voorgaande delen. Begrijpt u dat? Dat heb je dan al gehad. Dus het heeft geen zin om het in die laatste te zoeken. En het andere argument is natuurlijk, dat heb ik al genoemd, dat die getallen naast elkaar staan, los van enige volgorde. En dat de 30 en de 60 zelfs weggelaten worden. Dan gaat het gewoon om de 100. Dan gaat het gewoon om allen die het koninkrijk binnengaan. Dat lijkt me wel genoeg dat het in deze gelijkenissen, want dan ga ik meteen door naar volgende gelijkenissen, dat er in deze gelijkenissen inderdaad gaat om verschillende categorieën, dat ligt er niet al te dik bovenop, maar het is wel in deze gelijkenissen te vinden. Wat ik in ieder geval wil doen, is u even een overzicht geven van die gelijkenissen. Voor sommigen absoluut niet nieuw, ik weet het, ik ben me dat bewust. Maar voor anderen wel, en daarom doe ik het toch, want ik vind het heel belangrijk om die structuur van die gelijkenissen hier te zien. En ik neem het meteen snel op van mijn blaadje, dat is het makkelijkste. Dan krijgen we namelijk dit. Dat de eerste gelijkenis, die zet ik voor het gemak nou maar eens een A bij. Die gaat over de zaaier. Zo heet die dan. En Dan zet ik hier en daar een tref voor bij. Doet zo kort mogelijk, want mijn bord is klein en de letters zijn groot en dat soort dingen meer. Hè? Goed. De zaaier gaat over de zaaier. En het zaad wordt overal gezaaid. Trefwoord. En wat is het dan? En dat is een heel algemene gelijkenis. Daar zet ik even een streep onder. Want dat is ook al een verdeling die ik geef. Waarna wij komen bij de volgende gelijkenis. En dan moet ik hem toch even laten zien. De volgende gelijkenis begint namelijk in vers 24. En die begint met een andere gelijkenis. En die begint met het koninkrijk der hemelen is gelijk aan. Ik heb al eerder gezegd, de eerste gelijkenis begint niet met het koninkrijk der hemelen is gelijk aan. Maar in de verklaring vinden we dat wel. Want daar staat in vers 19, als iemand dat woord des koninkrijks hoort. Zodat het inderdaad een gelijkenis is over het koninkrijk. Ook staat het in de gelijkenis zelf niet. Al deze gelijkenissen gaan dus over het koninkrijk, want het staat er allemaal bij. En dat niet alleen, ook in het algemene commentaar op de gelijkenissen in vers 11 staat het erbij, hè? Omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten. Ze gaan dus allemaal over het koninkrijk der hemelen, meer speciaal, ze gaan allemaal over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Maar goed, vers 24, daar begint de tweede gelijkenis met een andere gelijkenis heeft hij hen verteld. En dan vers 31, ik laat even de aanhef van die gelijkenissen zien, hè. Vers 31 begint ook met een andere gelijkenis heeft hij hun voorgesteld. Precies hetzelfde, hè? Een andere gelijkenis heeft hij hun voorgesteld. Zo staat het letterlijk in vers 24 en in vers 31. En dan in vers 33, een andere gelijkenis sprak hij tot hen. En ze beginnen ook allemaal, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan. Er zijn drie gelijkenissen die allemaal beginnen met een andere gelijkenis. Daarna komt de gelijkenissen, nog drie gelijkenissen van vers 44, 45 en 47. Die beginnen alle drie met wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan. En door de aanhef van deze gelijkenissen worden ze als het ware ook gerubriceerd. Daar herkennen wij dus een literaire structuur. Moeilijke woorden op vrijdagavond. Een systeem zit erin namelijk. Het gaat om de onderlinge samenhang tussen die gelijkenissen. Je krijgt er eerst één, daar heb ik een streep onder gezet. Dan krijg je de drie die beginnen met een andere gelijkenis. Dan krijg je de drie die beginnen met wederom. Is het koninkrijk er helemaal gelijk aan? En dan krijg je er nog één. Dat is die ene die dikwijls niet gelezen wordt. Want er wordt vaak gesproken over de zeven gelijkenissen van Matteüs 13. Dat heb ik nooit begrepen, want er staan er acht. De laatste is namelijk die van vers 52. Daarom een ieder schriftgeleerde in het koninkrijk der hemel onderwezen is gelijk aan een herdershuis die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt. Punt. Waar ik net zo goed muziek kon lezen als statenvertaling. Maar goed. Dat is dus de laatste gelijkenis. Die staat weer apart, zodat je krijgt één en dan nog drie gelijkenissen en dan weer drie en dan weer één. En dat is de samenhang natuurlijk, want dan gaan we even verder. Dan blijkt namelijk de tweede gelijkenis, daar zet ik een B voor, dat is die van het onkruid. Daar is sprake van het, laten we zeggen, ja, tarwe was het geloof ik, hè. Ja, tarwe en zizanion, hoe komen ze erop? Wat een woord, hè? Zo'n mooie naam voor, zizanion. Zou ook rattengif kunnen zijn, maar goed, het is onkruid, hè? Zizanion, onkruid dus, dat groeit samen op, zodat we krijgen iets wat samen opgroeit en daarna gesorteerd wordt. Wordt het uit elkaar gehaald en daar staat over dat de gelijkenis gaat over het einde der eeuw. Want ook deze gelijkenis heeft een verklaring en daarvan staat in vers 40. Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd en met vuur verbrand wordt, alzo zal het zijn in de voleinding deze eeuw. Vertaald met wereld, maar er staat aion en ik hou het liever maar aan als eeuw. Dat is consequenter. Maakt verder niet zoveel uit. Maar het gaat om de volleinding der eeuw. Ik schrijf alleen het woord eeuw op. Zelf maar bij opnoteren of zoiets. Wat ik er allemaal nog meer bij vertel. Goed, dan krijgen we een volgende gelijkenis. Daar schrijf ik een C'tje bij. Dat is die van het mosterdzaad. Die brengt ook 100-voudig vrucht voort in volstandigheid enzovoorts. Hè? Dat is bekend, hè? Maar daar hebben we het nog over. Dat gaat over één boom. Het gaat over één ding maar. Eén voorwerp. Het gaat ook om de eenheid van het ding trouwens. Een beetje groot uitgevallen, maar het is er toch maar één. Eén enkele boom. En daarna krijgen we de, zet ik een D bij, de gelijkenis van het zuurdeeg. En de essentie bij de gelijkenis van het zuurdeeg is dat daarin iets verborgen wordt. Schrijf ik er dus even achter. Even een trefwoord erbij. En dan schrijf ik weer even een streep, want daar vindt inderdaad een afscheiding plaats. Ik zal het nog verder vertellen trouwens. Ik heb al laten zien, deze drie gelijkenissen, nummer 2, 3 en 4 dus, die horen bij elkaar omdat er staat een andere. Ze beginnen alle drie met een andere. Maar dus ook een andere manier, stel dat je dat niet ziet. Hè, is er nog een andere manier waardoor je tot precies dezelfde indeling komt? Het blijkt namelijk dat na de eerste gelijkenis een onderbreking is. Want dan vragen de discipelen aan de Heer van hoe zit dat eigenlijk met die gelijkenissen? En dan komt het commentaar van nou ja, dat is Jesaja en Mark zal het jullie wel uitleggen. Dan komt de verklaring van de gelijkenis van de zaaier. Dat is een onderbreking. Daarna pas komen de andere drie, komen er weer drie gelijkenissen. Nummer 2, 3 en 4 dus. Hè? B, C en D. Dus dat. En als die verteld zijn, dan is er ook een onderbreking. Want dan volgt de verklaring van de gelijkenis van het onkruid. Dat is vanaf vers 36. Zodat die streep die ik gezet heb hier en ook hier, die staat eigenlijk voor de onderbreking van het verhaal. In beide gevallen volgt er onder andere een verklaring. Hè? Bij die eerste streep zit ook de verklaring van de gelijkenis van de zaaier. Bij die tweede streep zit de verklaring van de gelijkenis van het onkruid. Maar het is dus een onderbreking. Dus je krijgt op precies dezelfde indeling zo. En dan kijken we even verder naar de volgende gelijkenissen. Want nu krijgen we de in vers 44. Na de verklaring van de gelijkenis van het onkruid in vers 44. De gelijkenis van de schat. Daar zet ik weer een D voor. De gelijkenis van de schat. En het kenmerk van de schat is weer dat hij is verborgen. En dan komt de bekende opmerking, ik maak het verhaal zelf af. Want de rest moet u nou zo kunnen invullen. Namelijk, dan volgt, weer onder C, terugwerkend, de gelijkenis van de parel. Het kenmerk van de parel is altijd dat het er één is. Eén parel, een eenheid. Een hele parel. Je weet het, je hebt of één parel of je hebt gruis. Eén van de twee. Goed, één parel. Dan krijgen we de gelijkenis van het visnet. Sleepnet, zeg maar tegenwoordig, geloof ik. Vanwege al die oude fietsen, maar dat verhaal kent u waarschijnlijk ook al. Fietsen en schoenen. In ieder geval allerlei ongerechtigheden zaten in het visnet. Schijnt dus een sleepnet geweest te zijn. Maar goed. Waarin dus van alles samen vergaderd wordt. Net als in het geval van de tarwe en het onkruid. Waarna het vervolgens gesorteerd wordt. En daarvan staat ook dat het zal zijn in de volleinding der eeuw. waarvan ik alleen het woord eeuw opschrijf. Dat staat namelijk in vers 49. Er staat eeuwen in het meervoud in de vertaling. Maar dat is een misverstand, dat moet enkelvoud zijn. Maakt me trouwens niks uit overigens, maar voor de goede orde dan maar even. Hè? Al zo zal het in de volleinding der eeuw wezen. Was dat al goed, Are, broer? Ja, ja, dat is vooroverzicht, ja. Dat dacht ik wel. Ik kan je gezicht zien, maar dat geeft me niet. Goed, dat is dus de gelijkenis van het visnet. Waarna volgt een onderbreking. Het is maar een heel korte nu, maar het is een onderbreking. Namelijk, Jezus zei dat door hem, heb jij dit alles verstaan? Dat is bijna net zo'n onderbreking als na de eerste gelijkenis. Toen hadden ze het niet verstaan, toen zeiden de discipelen, waarom spreek je tot hem door gelijkenissen? En nou zijn we aan de andere kant van deze opbouw. Er zit ook die onderbreking en nou komt er net zo'n soort opmerking, maar nou van de kant van de Heer. Heb je dit alles verstaan? Wel, bij die eerste onderbreking niet, dit is de laatste onderbreking. En ze zeggen netjes, ja heren, ze hebben het nu verstaan. En hij zei dat tot hen, en toen kwam er dus nog een gelijkenis. Daarom in ieder schriftgeleerde, enzovoort, zodat wij dat noemen, de gelijkenis van de schriftgeleerde. Wat een lang woord, zeg. De gelijkenis van de schriftgeleerde, en die, dat is de eigenaardige, de gelijkenis van de zaaier, gaat over dat het woord overal gezaaid wordt, maar bij de schriftgeleerde gaat het niet om overal, maar gaat het om het tegendeel. Dan gaat het om privé-aangelegenheden. Hij haalt namelijk dingen uit zijn persoonlijke, uit zijn schat, uit de schriften namelijk. Maar hij haalt eruit nieuwe en oude dingen. Nou, en dan staat er, en het is geschied dat als Jezus deze gelijkenissen geëindigd had, vertrok hij vandaar, zodat er netjes staat, dit is het einde van de gelijkenissen, zodat je er echt acht hebt, hè. Bovendien, zou je die achtste niet gehad hebben, zou je hem gemist hebben op grond van deze structuur. Iedereen kan zien dat het een nette, ik heb even mijn lessen naar weggehaald, ik wil het zien, hè. Dat het een nette introversie is, hij wijst naar het midden, betekent dat, introversie, hij wijst naar het midden. Je krijgt dus dezelfde reeks, één keer oplopend en één keer teruglopend. Zodat de gelijkenis op een of andere wijze met elkaar overeenkomen, maar natuurlijk gaat het ook om een spiegeling en om een tegenstelling die er soms in zit. Hè? Maar dat zullen we nog zien wanneer we die gelijkenissen één voor één bespreken. Maar dit is het belangrijkste werk eigenlijk van het geheel. Nou, dan gaan we dus maar eens naar de gelijkenis van het onkruid. In vers 24 is dat. Daar staat een andere gelijkenis, heeft hij hun voorgesteld. Ja, natuurlijk is het een andere gelijkenis, want het blijkt uit de inhoud. Maar u moet bedenken dat dit een andere eigenlijk hetzelfde is als het Engelse another, namelijk nog een gelijkenis. Natuurlijk is het een andere, maar het betekent gewoon nog een gelijkenis, kwam er nog een bij. Nog een gelijkenis dus. Een andere gelijkenis heeft hij hun voorgesteld, voor hen neergezet. Leuk hè? Hij heeft het voor hen neergezet. Bekijk het maar eens een poosje, zo'n gelijkenis. Zoek er maar eens wat in, want er zijn dingen in verborgen. Daar gaat het om, hè. Een andere gelijkenis heeft hij hun mee opgezadeld. Nee, dat staat er niet, maar dat bedoel ik ongeveer te zeggen. Namelijk, daar heb je dan die gelijkenis en daar zitten we dan mee, hè. Wat moeten we daar nou mee, hè? Nou goed. Er staat dan, het koninkrijk der hemelen, want de gelijkenissen gaan over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Alleen dat begrip verborgen is hier alweer verborgen. Zo hoort het ook, zou ik willen zeggen. Want het is maar één keer gezegd, hè? Dat was in vers 11. Dat is ook het belangrijkste vers van het hele hoofdstuk eigenlijk. De gelijkenissen handelen over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En daarom, het koninkrijk der hemelen, maar je zou moeten lezen, de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen zijn gelijk aan. Hè? Goed, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mens die goed zaad zaaide in zijn akker. Dat herkennen wij, want het was de vorige gelijkenis ook. En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid midden in de tarwe en ging weg. Hadden ze maar niet moeten slapen, is dan de gedachte. En dat staat ook zo in 1 Thessalonicenzen 5.
Ook in het psalm.
Nou ja, dat staat natuurlijk wel vaker. En wat moet je nog meer hebben? Efeze 5. Hè? Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. Benaderen is in geciteerd uit Jesaja, dus daar staat het ook. En zo kunnen we nog wel even. Zij sliepen, de mensen sliepen. En als je dat meteen leest als gelijkenis, dan weet je meteen hoe het zit. Hè? Daar zat een fout aan, zij sliepen. Dat was niet de bedoeling, maar de mensen sliepen. Maar als de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid midden in de tarwe en die vijand ging weer weg. Dat wil zeggen, de vijand was ook verborgen. En dat is om even bij stil te staan, toch even. Want ik heb eerder gezegd, het kenmerk van onze bedeling is natuurlijk dat Christus zich verbergt. In de hemel, achter het voorhangsel, in het binnenste heiligdom, de troon der genade, of hoe het maar heten mag. En daarmee is de koning en dus ook het koninkrijk verborgen. Maar het eigenaardige is dat in onze dagen ook de tegenstander, zijn vijand, is bekend wie het is blijkbaar, hè? Niet een vijand, gewoon zijn vijand, het is er maar één eigenlijk. Die vijand, die is namelijk ook verborgen. Die doet wel wat, maar terwijl niemand het merkt, en hij is dan, en er staat er ook, hij ging weg. Die werkt namelijk ook in het verborgen, zoals we later zullen zien in de gelijkenis van het zuurdesem. Want daar werkt de vijand natuurlijk ook. Daar in de gedaante van een vrouw, laat ik dat toch maar meteen vertellen, dat gaat veel sneller. In de gedaante van een vrouw is dat, en dat gaat om precies hetzelfde. Namelijk, de gedachte is dat de tegenstander, dat is dus Satan zelf, in onze bedeling ook in het verborgene werkt. Waarom dat is, weet ik ook niet, maar het is zo. Dat is niet altijd zo geweest, maar ik denk dat er toch een samenhang in is, op een of andere wijze. Maar ik zou daar geen schriftplaats voor kunnen aanwijzen waar staat waarom het zo is of hoe het zo gekomen is. Maar we hebben er natuurlijk wel waar staat dat het zo is. En de belangrijkste daarvan zijn die van 2 Thessalonicenzen 2... Ik geloof trouwens dat ik die laatste heb aangehaald hier. Hè? Weet niet zeker meer. Nou goed. 2 Thessalonicenzen 2. Waar gesproken wordt over de dag des Heren. Die zou komen. Maar dan staat er dat voordat die dag des Heren komt. Voorhoevenvertaling waarschijnlijk. Is het niet broeder in vers 2? Want dan heet je broeder hè, als je voorhoevenvertaling hebt.
Terwijl van de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem, ja. Hij niet zo spoedig in uw gemoed geschokt of verstrikt wordt, nog door de geest, nog door het woord, nog door brief, als voor ons, alsof de dag van de Heer er al zou zijn.
Ja, alsof de dag van de Heer er al zou zijn. Dat is de betekenis van het laatste stukje van 2 Thessalonicenzen 2. In de Statenvertaling staat daar, alsof de dag van Christus aanstaande waren. Dat van Christus is een bekende fout. Dat moet zijn gewoon dag des Heren. En aanstaande waren, dat kan wel zijn, ik weet niet wat dat in 16 zoveel betekende, maar in ieder geval, de uitdrukking die daar gebruikt wordt in het Grieks betekent dat die dag des Heren dan al aangebroken zou zijn, al begonnen zou zijn, al aanwezig zou zijn. Maar de gedachte is dat die dag des Heren niet komt. Vers 3. Die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij en dat geopenbaard zij, en openbaren is het tegengestelde van verbergen, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs. Die mens der zonde, die zoon des verderfs, is dus voorafgaand aan het aanbreken van de dag des Heren verborgen en is al vlak voor het aanbreken van de dag des Heren geopenbaard worden. En dat staat er dan ook, want er staat in vers 6. En nu, wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worden te zijner eigen tijd. Hij wordt dus nu wederhouden, hij is nu verborgen, maar in de toekomst zal hij geopenbaard worden. En dat hij nu verborgen is en in het verborgene wel degelijk werkt, staat in vers 7. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alreden gewrocht. Zie? Hij zal geopenbaard worden te zijner tijd, Want de verborgenheid ter ongerechtigheid wordt al reden gebracht. Anders zou je misschien niet goed lezen en denken van nou, die figuur die komt pas in de toekomst. Daar hebben we nou nog niks mee te maken. Dat is een misverstand. We hebben er wel mee te maken. Maar hij is zelfs nog erger dan in de toekomst. Want in de toekomst wordt hij geopenbaard. Dan herkennen wij hem waarschijnlijk zo. Maar in het heden is hij verborgen. Dat is iets moeilijker om hem te herkennen. Staat hij. Maar hij werkt wel. Hij werkt in het verborgene. En pas in de toekomst, dat is na de opname van de gemeente, vers 7. Pas na de opname van de gemeente zal hij, vers 8, geopenbaard worden. Als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden, terwijl de Heere verdoen zal door de geest zijns monds en teniet maken door de verschijning zijner toekomst. Hem, wiens toekomst is naar de werking des Satans in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen. Zodat nou, als je het vlug zegt, staat hier dus dat Satan en de werking van Satan nu in het verborgene plaatsvindt, maar pas in de toekomst zal geopenbaard worden. Maar hetzelfde kun je zeggen over Christus en zijn werk. Precies hetzelfde. Namelijk de geest van Christus werkt nu reeds, maar Christus zelf zal in de toekomst geopenbaard worden. En nou anders, de geest van de antichrist werkt nu reeds, maar de antichrist zelf zal in de toekomst pas geopenbaard worden. Dat is niet helemaal hetzelfde als wat hier staat, maar wat ik nu zei zo, dat staat zo letterlijk in Johannes. En dat is 1 Johannes, die zou ik in dit verband dus ook moeten noemen. 1 Johannes 4. In Johannes 4, geliefden, geloof niet een iegelijke geest, maar beproef de geesten. Geesten zijn niet geopenbare krachten, hè? Niet zichtbare krachten. Beproef de geesten of ze uit God zijn, want vele valse profeten, want geest is de aanduiding ook van profetie, en eventueel zelfs van de profeet. Vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Hieraan kent gij de geest van God. Alle geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. En alle geest die niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Maar dit is van de antichrist. En dat dit wil zeggen dat het slaat op het woord geest. En daarom hebben de vertalers het woord geest ook ingevoegd in de vertaling. Het staat er niet, maar anders begrijpen wij niet dat het woord dit op geest slaat. Maar het is dus terecht dat het erin staat. Maar dit is de geest van de antichrist, welke geest gij gehoord hebt dat komen zal, en is nu al reden in de wereld. Dat wil zeggen, in de toekomst zullen die valse profeet of zal die antichrist, die zullen daadwerkelijk verschijnen, maar nu is de geest daarvan reeds in de wereld. En daarom staat het beproefd, die geesten. Nou, en daarna laten we nog even verder naar Openbaring 17. Want daar zien wij, in een visioen overigens, een uitbeelding van die ongerechtigheid die in de wereld zou werken, van de macht van Satan zelf. Een draak, het beest, of hoe het maar heten mag. Ik wil er met opzet niet te diep op ingaan, dat is veel te lastig. Maar in Openbaring 17 is sprake van een beest zoals dat uit Openbaring 12 en zoals dat uit Openbaring 13. Al moet ik zeggen dat in Openbaring 12 en in Openbaring 13 een wat verschillend verhaal wordt verteld in samenhang met dat beest, maar niet tenminste hetzelfde beest. Een draak namelijk, met 7 koppen en 10 hoornen. Hier heet hij geen draak, maar in Openbaring 12 wel. En dan staat er dat op dat beest zit een vrouw, die bestuurt dat beest dus. En op haar voorhoofd, dat is vers 5, op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk verborgenheid, alsjeblieft, verborgenheid. Verborgenheid, het grote Babylon, de moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde. En in vers 7 staat, ik zal u zeggen, de verborgenheid der vrouwen van het beest dat haar draagt, het welk de 7 hoofden heeft en de 10 hoornen. En waar het nou in het kort om gaat, is dat het beest de uitbeelding is van het laatste wereldrijk. Een wereldrijk zoals het zal bestaan in de dagen van de zesde bedeling. De dagen dus van de wederkomst van Christus. En het wordt bestuurd door een vrouw. En die vrouw heet Babel. En ze heet bovendien verborgenheid. En als daar gezegd wordt, ik zal u zeggen wie het is. Namelijk verborgenheid, namelijk Babel. Dan betekent het dat in de toekomst zal blijken... Dat zij in de toekomst zal blijken Babel of Babylon te zijn. Maar in het heden is ze er dus al, maar niet openbaar, maar in het verborgene. Wat betekent anders verborgenheid? Dezelfde verborgenheid waar we het zo vaak over gehad hebben. Dus het gaat om de werking van Gods grote tegenstander in onze dagen. En het wordt inderdaad aangeduid met de naam Babel. Alleen in de toekomst zal die naam ook openbaar worden. En we zijn hard op weg natuurlijk, want een paar jaar geleden hebben ze me nog eens uitgelachen toen ik zei, echt geloofde dat er een letterlijk Babel zou verrijzen. En een maand later stond het overal ter wereld in de krant. Ik zal het nooit vergeten. Precies een maand later was dat. Zelfs een Leeuwardenkrant, jazeker. En nu staat er elk jaar zo rond september, oktober in de krant dat ze weer verder zijn enzovoorts. Met steeds grotere verhalen erbij natuurlijk. Met steeds ambitieuzer plannen, maar we weten dat al lang. Trouwens, ik leerde dat al op de zonderschool, dus voor mij is het ook niks bijzonders. Maar inderdaad, ja, de herstel van Babel, dat de hoofdstad van de wereld zal worden, zonder enige twijfel. Die grote jongen van de Palestijnen zal er ongetwijfeld nog eens op de troon zitten. Daar heb je hem dan, het beest. Ik heb daar niet de minste twijfel over. Er is niks speculatiefs aan, helemaal niet. Dat is niet een raadseltje wat je moet oplossen. Dat kun je allemaal zo in de Bijbel lezen. Helemaal niks moeilijks. Ja, dat is het minste waar ik me zorgen over maak, tijdens hoe oud hij is. Hè? Maar het zou wel kunnen. Dat weet ik niet, dat maakt me niet zoveel uit. Maar in elk geval, dat gaat gebeuren. Maar in het heden en in het verleden heeft Babel ook gewerkt. Vandaar dat de reformatie, de hervormers, of weten die jongens, die hebben steeds gedacht dat als in de Bijbel stond Babylon, dat dan de aanduiding was van Rome. En ze hadden min of meer gelijk. Maar dan wel de verborgen werking daarvan. Ze hadden wel gelijk. Ze moesten niet gedacht hebben, dat dachten ze wel natuurlijk, maar ze moesten niet denken dat dat de uiteindelijke vervulling van de profetie was. Dus de verborgen werking van Babel. Babel staat immers voor de grote tegenstander van God, die zijn koninkrijk op aarde over alle volken zal oprichten, maar buiten God om, buiten Christus om. En alle streven naar een wereldrijk of naar vereniging van de volkeren buiten God om, is per definitie antichristelijk. En eigenlijk dus satanisch. Ja, dat is niet mijn waardeoordeel. Mij maakt het niks uit. Ik lig er ook niet wakker van. Niet in het minst. Maar het is gewoon Bijbelse waarheid. En dat streven is zonder meer ooit te herkennen geweest, misschien nog wel, maar dat weet ik niet, maar zonder meer te herkennen geweest, in het Heilige Roomse Rijk, ik noem het met opzet even zo natuurlijk, Rooms-Katholieke Kerk, streven naar wereldheerschappij. Ja, buiten God om. Nee, onder leiding van iemand die in zijn plaats stond, zogenaamd. Maar ik ken nog iemand die wel in de plaats van de Heer wilde staan, en die ook dezelfde titels draagt. Een gezalfde, een overdekkende gerub, een eerstgeborene. Dat is Satan toevallig, ja. Maar goed. Hè. Wel, wat dan in het verleden aangeduid werd als Rome, blijkt uiteindelijk toch gewoon ook letterlijk Babel te zijn. En bovendien, dat Babel is er altijd geweest. Sinds Nimrod heeft Babel altijd een rol in de geschiedenis gespeeld. Vraag het maar aan Alex. De grote, hè? Goed. Maar dat even terzijde, of het Daniel dan maar te zwijgen natuurlijk. Maar hoe dat ook zij, het gaat om de verborgenheid der ongerechtigheid. Die heeft altijd gewerkt. Het is die kracht die zorgt voor het zaaien van onkruid te midden van de tarwe. Het is ook die kracht die zorgt voor het verbergen van zuurdeesem in 3 maten fijn meel. Daar is het een vrouw, die vrouw is uiteraard ook gewoon Babel. Het is een beeld van de schepping eigenlijk. Als je nou nog breder neemt dan Babel, is de vrouw een beeld van de schepping die in opstand komt tegen God. Tegen de man, namelijk. Nou goed, even bij de gelijkenis blijven dan maar, de gelijkenis van het onkruid. Er staat als de mensen sliepen, want het kenmerk van deze bedeling sinds de opstanding van Christus is inderdaad dat de mensheid slaapt. Er gebeurt niks. God heeft zich verborgen. Satan werkt in het verborgen. Het lijkt of de mens aan zijn lot is overgeleverd en een sukkelt lekker in slaap. Gaat goed, zo is niet betrokken in de geestelijke strijd. Er ziet er in ieder geval niet naar uit. Enzovoorts. En zo is het tot in onze dagen feitelijk. De mensheid slaapt. Er zijn maar heel weinig mensen die zich bewust zijn van wat er in hun omgeving gebeurt. Dat is echt zo. Dat is de aard van de tegenwoordige mens. En ik zeg het niet, beschuldig het naar ieder ander. Maar ook naar mezelf wil ik het ook wel zeggen. Zo gaat het alleen maar. We zijn ons dat niet bewust.
Je hebt nog televisie te zien wat er in de wereld te koop is.
Wel nee, dat is al een dekmantel. Dan kun je een plaatje aankijken, omdat je niet zo ziet wat er echt gebeurt. Hebben we onze goochelaar bezig gezien? Nou, dat is net als het journaal. Hè? Nee? Die doet het, kijk, die doet, ziet u dit allemaal? Ziet u dit? Hè? Die pen, hè? Ziet u? Heb je ook gezien dat ik met mijn andere hand de zakdoek uit mijn zak gehaald heb en al achter mijn rug hou? Heb je dat ook gezien? Ja, die man die werd er verstand van. Hè? Nou, dat is de kloof. De mensen laten je naar die pen kijken en intussen doen ze met de andere hand wat anders. Dat is goochelen. Nou, dat doen ze op het journaal ook. Ze laten je wat zien, wat ellende in de wereld en zo. Dan roepen we ach en wee. We hebben niet door wat er werkelijk gebeurt. Zeg maar. In de tijd hebben ze me, nou, dat is natuurlijk gekleurd, dat zult u wel zeggen, dus ik zeg het u maar, zeg maar van tevoren. Maar in de tijd zeiden ze mij in Zuid-Afrika, alle aandacht die de wereld besteedt aan Zuid-Afrika is om te voorkomen dat de wereld zou zien wat er werkelijk in het Midden-Oosten gebeurt. In Zuid-Afrika zeiden ze tegen mij, alle aandacht die de wereld geeft aan de problematiek in Zuid-Afrika is alleen maar een afleidingsmanoeuvre opdat de wereld niet zou zien wat er in werkelijkheid in het oosten gebeurt, in het Midden-Oosten met name. En het was precies in de dagen van die oorlogen en die herbouw van Babel enzovoorts. Want het is daar dat ze me uitlachten toen ik zei, ik geloof dat het echt letterlijk herbouwd wordt. Toen ik een maand later thuis kwam, kreeg ik hier meteen de kranten te zien waar het allemaal in stond. Precies zo. Nou, zo gaat het ook. Dat zijn afleidingsmanoeuvres. Dat wil zeggen, we weten toch niet echt wat er in de wereld omgaat. Wat er echt in de wereld omgaat, is dat Satan bezig is zijn stukken op het bord te zetten. En dat de Heer zelf natuurlijk ook bij gelegenheid even wat doet, opdat het niet uit de hand loopt en niet te vroeg. En maar ook niet te laat de dingen plaatsvinden. Maar dat is wat er werkelijk gebeurt. Wat er werkelijk gebeurt, is het zaaien van de tarwezaad, zal ik maar zeggen. Terwijl aan de andere kant net zo goed het onkruid gezaaid wordt. Andere evangeliën gepredikt worden. En zelfs die naam wordt gebruikt. Zelfs de Bijbel wordt ervoor gebruikt. Want wat ik u nog had moeten zeggen natuurlijk, is dat wat hier vertaald is met onkruid. Dat is niet zomaar onkruid, maar het is een speciaal soort. Ik noemde het al zizanion. Dat wil zeggen, het is een of andere nep tarwe. Het lijkt op tarwe namelijk. Het ziet eruit als tarwe. Het is, hoe noemen ze dat? Wilde tarwe. Dat weet u misschien. Wilde tarwe. Zo heb je een wilde vijgenboom, die zich onderscheidt van een tamme doordat hij geen vrucht draagt. En zo heb je in de Bijbel een wilde vijgenboom en een wilde olijfboom. Heb je allemaal in de Bijbel?
Die heeft nog kleinere olijven, maar wel olijven.
Ja goed, maar daar heb je dus niks aan. Niet wat je hebben moet dus. Dat is de clue. En dan heb je nog de wilde wijnstok. Komt allemaal in de Bijbel voor. Daar ga je zelfs dood van. Dat is giftig. Maar het lijkt erop, maar uiteindelijk zijn ze in ieder geval te herkennen aan de vruchten die niet deugen. Of die er helemaal niet zijn, of iets dergelijks. Dat wil zeggen, zolang het opgloed zie je het niet, maar de vrucht zal het moeten openbaren. En dat is het beeld wat hier gebruikt wordt. Want wat hier staat, is dat toen het tot kruid opgeschoten was, neem met een D. Toen het nu tot kruid opgeschoten was, kruid kun je ook opschieten met een T, maar dat is weer een maand later, hè? Dat is eind december. Een vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid. Zie je hoe het onkruid verborgen was? En het openbare het tegenovergestelde is van verbergen. Toen openbaarde zich ook het onkruid en de dienstknechten van de Heer des Huizes gingen en zeiden tot hem, Heere, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft hij dan dit onkruid? En hij zei tot hem, een vijandig mens heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem, wilt gij dan dat we heen gaan en datzelfde vergaderen? Maar hij zeide, nee, opdat gij het onkruid vergaderende ook mogelijk met hetzelfde de tarwe niet uittrekt. Laat ze beiden tezamen opwassen tot de oogst. En in de tijd des oogstes zal ik tot de maaiers zeggen, vergadert eerst dat onkruid en bind het in busselen om hetzelfde te verbranden. Maar breng de tarwe samen in mijn schuur. Nou, dat lijkt me duidelijk. Wat er dus gebeurt, is dat in de dagen waarin het koninkrijk verborgen is, dat daarin aan de ene kant het evangelie gepredikt wordt en vrucht draagt, dat aan de andere kant ook verbasteringen van het evangelie gepredikt worden, dingen die erop lijken. Nee, niet iets heel anders, iets wat er sterk op lijkt, maar wat het niet is. Wat ook resultaat heeft, ook vrucht draagt, zal ik maar zeggen, maar ja, daar heeft niemand wat aan. Maar het gebeurt, en dat groeit samen op, en hoewel wij onszelf rekenen tot de tarwe uiteraard, hè, hoewel wij graag zouden willen dat dat onkruid niet dicht in onze buurt is en dat het uitgerukt werd, want we hebben er toch wel wat problemen mee, gebeurt dat niet, want de heer van de Oost, die heet zo niet hier, maar ergens anders wel, hè, die zegt nee, laat het maar tezamen opgroeien, pas in de tijd van de oogst zal het gesplitst worden. Dat wil zeggen, dat dan wordt eerst het onkruid verzameld in schoven, in busselen staat er, om hetzelfde te verbranden. In de poel des vuurs uiteindelijk natuurlijk. En daarna gaat de tarwe het koninkrijk binnen. Nee, er staat schuur, maar dat is uiteraard het koninkrijk. Met excuses aan het koninkrijk uiteraard voor het woord schuur. Maar niettemin, dat is het, hè. En dat weten wij ook dat dat gaat gebeuren, want dat staat onder andere in Matteüs 25. Dat is het bekende verhaal van het verzamelen van de schapen en de bokken. Of was het scheiden van de schapen en de bokken, dat wil ik afwezen. Maar beide gebeurt natuurlijk, hè. Want dat is het oordeel wat komt in ieder geval over de levende mensen, de levende volkeren. In de dagen van de oogst, als het koninkrijk niet langer verborgen is, maar openbaar wordt. En dan worden inderdaad de bokken verwijderd, zal ik maar zeggen. En de schapen gaan het koninkrijk binnen. Dat is de gedachte. En het komt overeen met wat een bladzijde eerder staat in Matteüs 24. Er zullen twee op de akker zijn. De een zal genomen worden en de ander zal gelaten worden. Die genomen is onkruid. En die gelaten wordt is tarwe en die gaat de schuur binnen. Dat is een snelle verhaal. Maar dat is wat gebeurt in de openbaring van het koninkrijk. Dat zijn de dagen van de oogst, ja. En hier wordt dus niet apart gesproken over de gemeente. Gewoon omdat die hele kwestie van de gemeente is en de volkeren hier in totaal geen enkele rol speelt. Het zou hooguit een rol kunnen spelen wanneer we een vergrootglas zouden zetten op dat begrip oogst. Dan blijkt het een heel lang woord te worden, want de oogst begint met eersteling. En dan eerstelingen broden. En daarna begint de oogst. Dat duurt ook nog een poos. En daarna heb je altijd nog een nalezing. Dus het is nogal een ingewikkeld verhaal. En in dat verhaal ligt het verhaal ook van de gemeente Israël en de volkeren. Dat zit er allemaal wel in opgesloten. Maar daar gaat het hier in deze gelijkenis niet over. Dus het is ook niet zo zinvol om het erbij aan te halen. De grote gedachte is dat dus die twee dingen die sterk op elkaar lijken, inderdaad er zijn en dat de Heer zelf er niets tegen doet. En dat is niet alleen een vaststelling van een feit natuurlijk, maar het is tegelijkertijd ook een praktische waarheid. Want je zou eruit moeten besluiten dat wij zelf ook niet de verantwoordelijkheid hebben om er wat tegen te doen. Nou denk ik niet dat u thuis in de hoek nog een zwaard hebt staan uit de tijd van Karel. Nee, de grote of zo. Maar zo'n zwaard van, weet je wel, de ene hand de zwaard en de andere hand de Bijbel. En of de Bijbel geloven je laten dopen of je kop gaat eraf. Eén van de twee. Dat is een kwestie van onkruidwieden dus, hè? Toch? Ja, sommigen zouden maar graag schoffelen. Ik ken er zelfs, en ik hoop niet dat dit op je van toepassing is, maar het zou kunnen. Maar ik ken er zelfs, die zijn alleen maar bezig zelfs met het wieden van onkruid, naar hun gedachte althans, hè? Die doen niks zelfs nauwelijks een evangelisatie, ook weinig aan de opbouw van de gelovigen. Maar zijn alleen bezig met het bestrijden van wat ze menen dat bestreden zou moeten worden. Nee, ik wil het niet duidelijker zeggen, anders zegt u weer van hij bedoelt dit of dat en dat bedoel ik helemaal niet. En daarom geef ik ook maar geen voorbeelden. Maar het is maar een waarschuwing, onze verantwoordelijkheid is niet om dwaalleren te bestrijden. Dat is onkruid bijvoorbeeld, hè? Dat lijkt op een echt op de Bijbelse leer, maar we beschouwen het als een dwaalleer. Terecht of onrecht maakt niet uit, maar onze taak is niet om dat te bestrijden. Onze taak is hooguit om ons te houden aan het woord des koninkrijks wat ons gepredikt is. En dat is het dan.
En verder. Het is goed om mensen te waarschuwen voor de gevolgen van bepaalde geloven.
Nou, het is goed om te weten dat er onkruid is. Hè? Dan ben je gewaarschuwd. Want meer is niet nodig, denk ik. Ik denk het niet. Wat in de praktijk natuurlijk gebeurt, en dat maakt u hier dus ook mee, is dat voor het gemak wel eens even vanuit een bepaalde bijbeltekst of een bepaald schriftgedeelte bepaalde leerstellingen naast elkaar worden gezet en ze even tegen elkaar worden gehouden om te kijken wat past en wat niet past. Maar dat is niet in het kader van het bestrijden van andersdenkenden, maar is in het kader van wat is nou de echte waarheid? Nee, met kleine letters, de echte waarheid. Krijgen we een discussie over of de echte waarheid wel de echte waarheid is. Hè? Hè? Van meneer Armstrong. Armstrong, dat is de echte waarheid. Maar dat was die met die trompet, bedoel ik. Oh, nou. Andere dan. Nee, waar het om gaat is dat tarwe en onkruid er samen opgroeit. De Heer wil dat ook. De Heer heeft het onkruid er niet neergezet. Maar nou het er staat, laat hij het staan. Waarom? Wel, dat valt in de gelijkenis zelf niet te verklaren. Want het blijkt dat de dienstknechten, ik denk dat het de engelen zijn overigens. Maar nee, ik denk het niet alleen, dat is gewoon zo. Want het staat, dacht ik, hè, in vers 41. Die dienstknechten kunnen het kennen. Dat wil zeggen, die kunnen het onkruid herkennen. En moeten ook in staat geacht worden om het te verwijderen. Hoe zou het ook wat moeilijk zijn. Maar het gaat erom dat de Heer zegt, nee, het gebeurt niet. Hij laat het gewoon staan. Waarom? En dan de verklaring daarvan vinden we niet in deze gelijkenis zelf, maar daarbuiten wel. Want het verwijderen van het onkruid zou in strijd zijn met de aard van onze bedeling. Het is in strijd met de verborgenheid van het koninkrijk namelijk. Oftewel, de Heer zou zich verbergen. En als hij daarna toch zich bezig gaat houden met het verwijderen van onkruid, treedt hij dus toch in het openbaar op. Dan werkt hij toch publiekelijk. En dat was niet de bedoeling. En dus, wij zijn hier als tarwe, en we zien het onkruid in onze omgeving, en we roepen de Heer, Heer, kunt u het onkruid niet weghalen? Want er zijn er meer die dachten dat hij de tuinman was. He? Nou goed, Heer, kunt u het onkruid niet weghalen? Dan zijn we verkeerd bezig, want de Heer zei, ik zal me verbergen. En dus haalt hij niet het onkruid weg. Dat is de directe les die je hieruit haalt. En dat is nu zo, maar het is zelfs nog zo na de opname van de gemeente. Want daar krijgen we hetzelfde verschijnsel. Daar zijn ook gelovigen, daar wordt ook het woord des koninkrijks gepredikt. Daar is dus ook tarwe. Eerst door de twee getuigen en later door de 144.000. Maar dat groeit 40 jaar lang, groeit dat ook tezamen op. En pas in het einde van die bedeling vindt de volle oogst plaats. Namelijk dat het onkruid wordt weggenomen en dat de tarwe de schuur wordt binnengebracht. Dus op onze en op de volgende bedeling van toepassing. Op de volgende nog meer, want dan krijg je dat speciale verhaal nog van ze hebben het teken van het beest of ze hebben het teken van het beest niet enzovoorts. Hè? Maar het blijft tezamen. De Heer neemt het niet weg, de Heer neemt het pas weg op zijn tijd. De tijd waarin de verborgenheid, waarin al de verborgenheid Gods vervuld is, namelijk de tijd van de zesde en zevende bazuin en viool uit Openbaring. Dat is het einde dus van de zesde bedeling. Het aanbreken dus van de duizend jaren. Dan wordt ook die figuur, het beest, dan wel de antichrist, hoe ze maar genoemd worden, die worden dan pas van de aarde weggedaan. Ook pas aan het einde van de volgende bedeling. Goed, hebben we nog meer daarover? Even kijken wat er in de. Ja, er staat een verklaring van deze gelijkenis. Die is makkelijk genoeg, hè? Vers 37. Hij antwoordde en zeide tot hem: die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. Want elke keer als er staat een mens, dan weet u meteen wie het is, hè? En als er staat de zaaier, weet u ook meteen wie het is. Dat is dus de zoon des mensen. De akker waarop gezaaid wordt, is de wereld. Het goede zaad zijn de kinderen des koninkrijks. De erfgenamen des koninkrijks zou je waarschijnlijk moeten lezen. Maar ik denk niet dat het veel verschil oplevert. Het goede zaad zijn de kinderen des koninkrijks. Het onkruid zijn de kinderen des bozen. Dat zijn begrippen die elders in de Bijbel, met name ook in Johannes, de brief van Johannes wel te verstaan, verklaard worden. Je bent kind van God of kind van de duivel, dat kan namelijk ook. Ja, dat dacht ik wel, ja. Zonen, in de zin van erfgenamen dus altijd, hè? Erfgenamen van het koninkrijk, die het goede zaad... Het goede zaad zijn de kinderen, de erfgenamen des koninkrijks... en het onkruid zijn dan de erfgenamen van de boze. Des bozen, eigenlijk is het van de boze zaaier. Des bozen, dat boze, dat is een verzelfstandig bijvoeglijk naamwoord. Je zou het ook als bijvoeglijk naamwoord kunnen laten staan... en er dan een zelfstandig naamwoord achter invullen... en dan wordt het denk ik de zaaier, hè? De boze zaaier wordt het dan. Het zijn de zonen van de boze zaaier. Nou goed, en de vijand, namelijk de vijand die hetzelfde gezaaid heeft, is de duivel. Ik lees namelijk, dat hoeft het niet altijd te zijn, maar dat laat ik er toch maar bij. De boze zaaier namelijk, want er staat in vers 38, het akker is de wereld. Het goede zaad zijn de kinderen des koninkrijks en het onkruid zijn de kinderen van de boze. En vers 39 zegt wie die boze is, namelijk de vijand die hetzelfde gezaaid heeft, is de duivel. En dan, de oogst is de volleinding der wereld. Eeuw moet dat natuurlijk zijn, hè? De oogst is de volleinding der eeuw. Dat is de volleinding van de tegenwoordige boze eeuw. Want de eeuw heet de tegenwoordige boze eeuw. Ik geloof dat de uitdrukking letterlijk zo staat in Galaten 1 vers 4. En de tegenwoordige boze eeuw is de tegenwoordige boze eeuw, omdat Satan daarin regeert. En de toekomende eeuw is die heet zo, omdat daarin Christus regeert. Zeg gemakkelijk. Je hebt twee eeuwen in principe. In principe, want elke eeuw kan onderverdeeld worden. Ja, dan heb je de toekomende eeuwen en de tegenwoordige boze eeuwen. Dat kan ook. Maar je kunt ze ook beide in het enkelvoud hebben. Al samengevat dus. De tegenwoordige eeuw is dan de eeuw waarin Satan regeert. En dus zegt de Heer, eind van Matthäus, zie ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der eeuw. Niet wereld, tot aan de volleinding der eeuw staat daar. Hij is ook met ons tot de volleinding der wereld, dat is waar. Maar dat staat daar niet. Hij is trouwens altijd met ons. Verder niks, hè. Maar daar staat tot de volleinding der eeuw. Daarna is vanzelfsprekend, want daarna begint de toekomende eeuw. En in de toekomende eeuw is de Heer vanzelfsprekend met ons. Dat is namelijk zijn eeuw, zijn koninkrijk, zijn dag, of hoe het maar heten mag. Hè? Goed, dus wanneer is de oogst in de volleinding van deze tegenwoordige boze eeuw? Als dus een einde gemaakt wordt aan de regering van Satan. En dus als Satan gebonden wordt. En dat klopt, dat is aan het begin van de 1000 jaren. En dat betekent dus, dat is niet aan het eind van onze bedeling, de vijfde, maar aan het eind van de daaropvolgende zesde bedeling. Die van die 40 jaren, weet je wel? Nou, de oogst is de volleinding der eeuw. En de maaiers zijn de engelen. En wij maar zingen.
Waar zijn de maaiers?
Ik kan het niet nalaten. Ik neem aan dat alle liederen goed bedoeld zijn. Deze ook. O, waar zijn de maaiers bezield met vuur? Maar het zou leuker geweest zijn om te zeggen, o, waar zijn de zaaiers in dat lied? Wat is het? 656 geloof ik. Want strikt genomen zijn wij geen maaiers. Wij zijn zaaiers. Als we het evangelie prediken, zijn we toch niet maaiers? Dan strooien we toch het zaad, of niet? Dan zijn we toch geen maaiers? Dan zijn we zaaiers, in die zin. Ja.
Je hebt de velden zijn weer aan het oogsten.
Ja?
Daar was het al gebaseerd, in ieder geval.
Huh? Huh? Nou, er bleek alleen maar een eerstelingengarf te zijn in die dagen. Dat was de Heer Jezus zelf namelijk. Nee, het is een moeilijke materie, maar ik wil het wel uitleggen. De moeilijkheid van de materie zit erin dat bij gelegenheid het hele Oude Testament, dus alles wat hoort tot de Oude Testamentische tijd, beschouwd wordt als de tijd van zaaiing, waarna het nieuwe de oogst is. Maar datzelfde verhaal komt weer opnieuw na de opstanding van Christus, begint de tijd van het zaaien, en dan komt daarna de oogst in de volleinding van de eeuw. Beide beelden worden gebruikt, je mag ze dus niet door elkaar halen. Maar als je dat liet, o, waar zijn de maaiers, in verband brengt met deze gelijkenis, zit die fout, want de maaiers zijn de engelen. En dat zijn wij niet, een enkeling van u uitgezonden dan.
Ja, ja.
Ja.
Als je het onkruid uitbrengt, dat het vader dan meegaat. Als je dat uit gaat doen.
Ja, dat kan ik eigenlijk ook niet uitleggen. Ik weet alleen dat toen ik eens een keer het onkruid uit mijn tuin zou weghalen, had ik opdracht toegekregen uiteraard, toen stond er daarna helemaal niks meer. En dat bleek ook niet te kloppen, maar toen had ik ook al het goede spul mee uitgetrokken.
Dat snapt
u wel.
De heer van Bedergetuigen van Bezuur.
Ik vind u niet erg complimenteus, zuster, dat u dat snapt. Maar goed.
Als je een kind van God bent en hoe kun je dan, als je het onkruid dan vergelijkt met niet-kinderen van God? Als het geoogst wordt, hoe kan dan de taal, goede taal meegaan?
Nee, maar kijk, in de eerste plaats is de gelijkenis. Het gaat erom dat het misschien toch wel gekund zou hebben. Maar de heer zegt gewoon, we doen het zo niet. We laten het samen opgroeien. En men zou eruit moeten besluiten, dat is het enige wat we kunnen, dat blijkbaar die tarwe en het onkruid in de eerste plaats op elkaar lijken. En daardoor moeilijk te herkennen zijn. Maar zelfs als het herkenbaar is, is het gewoonlijk onmogelijk om het een uit te trekken en daarbij het andere te laten staan. Omdat als men gewoon wat inzaait, dan zitten die wortels allemaal door elkaar. Dat is ene klit. Dat is dat is de agrarische verklaring. De theologische is natuurlijk veel moeilijker, dat weet ik wel. Want je zou ze moeten kunnen aanwijzen. Dit is tarwe en dat is onkruid. Maar als we het verhaal vertalen naar klare taal, dan wordt het alweer begrijpelijker. Want dan gaat het erom dat de een is een kind van God, de ander niet. Maar daarom kan hij het nog wel worden. Door geloof. Alleen je kunt natuurlijk nooit in een gelijkenis zeggen dat als onkruid geloof wordt het alsnog tarwe. Dat is een beetje een moeilijk verhaal natuurlijk. Zo gaat het niet. Dan ben je met een discussie bezig buiten de gelijkenis. En dat is het probleem wat meestal ontstaat bij de verklaringen van gelijkenissen. Dat we er meer aan vast willen koppelen dan erin zit. Kijk, en hoe dat nou kan, de heer zegt, het is nu eenmaal zo. Hij zegt gewoon, nee, opdat gij het onkruid vergaderende ook mogelijk met hetzelfde de tarwe niet uittrekt. In ieder geval besluit ik eruit dat het verschil dus inderdaad moeilijk te zien is, voor ons in elk geval. En als het voor Engel al problemen oplevert, dan is dat voor ons in ieder geval zo. En ik weet ook zeker dat het zo is.
Zou je het best zijn dat wij het dak onderuit maken, denk ik?
Nou, het probleem is, het probleem is dat wij menen dat wij het moeten uitmaken. Dat moeten wij namelijk helemaal niet. Het gaat ons geen bal, dat vind ik een net woord. En verscheidene broeders en zusters die zo heten. Nee, een bal is niks. Zo, een rondje. Hè? Nee, dat gaat ons geen bal aan namelijk. Dat is het verhaal. Want wie het wel aangaat is de Heer en die zegt laat maar staan. Dat komt wel goed, dat regel ik later. Dat komt nog. Nou, en voor ons is het problematisch, want het staat naast ons. En we zijn ook een beetje verstrengeld met die worteltjes en takjes enzovoort. Ja, dat is het probleem. Dat is ons probleem. Maar dat lost zich in de toekomst vanzelf op. Hoewel ik weet dat het voor sommigen dikwijls een schrale troost is. Maar niettemin is het Bijbelse waarheid.
Wie zijn nou die engelen?
Wie zijn nou die engelen? Hoezo, engelen zijn engelen? Ja. Nou, het zijn in ieder geval niet mensen, want ik denk dat het staat tegenover de mensen. Want we hebben al kinderen, dus erfgenamen van het koninkrijk gehad. Dus ik denk dat deze engelen moeten gezien worden niet als mensen die erfgenamen van het koninkrijk geworden zijn. Is daar de vraag voldoende mee beantwoord al? Nee? Oh, nee, nou goed. Ik wil wel even dieper op ingaan. Een van de gedachten is bijvoorbeeld, hoe ik daar nou bij kom, maar goed, laat ik maar zeggen wat een van de gedachten is. Een van de gedachten is bijvoorbeeld dat die oogst in de volleinding der eeuw is toch op zijn, het is toch in ieder geval uiterlijk 40 jaar na de opname van de gemeente, maar in ieder geval toch wel meer dan 7. Het zal duidelijk zijn dat deze eerste twee gelijkenissen wat overeenkomst met elkaar vertonen, beide gaan over de tarwe die gezaaid wordt. Het verschil is dat in de eerste gelijkenis alleen nog gesproken wordt over de tarwe, over het evangelie, eventueel het evangelie van het koninkrijk dus. En waarbij gezegd wordt dat maar een deel daarvan werkelijk vrucht draagt. En dat wil zeggen dus dat veel mensen het evangelie horen, maar dat er maar weinig daadwerkelijk het geloven en zo het koninkrijk binnengaan. De andere gelijkenis spreekt erover dat naast de prediking van het evangelie van het koninkrijk ook andere boodschappen, andere evangeliën of iets dergelijks gepredikt worden. En dat is het verschil tussen die beide gelijkenissen. Het zou misschien best mogelijk geweest zijn om één gelijkenis te vertellen van de tarwe, maar begint met dat maar een gedeelte opkomt en dat een gedeelte wat opkomt, dat wordt ook nog verstoord door allerlei onkruid wat er tussendoor staat. Dat zou misschien ook kunnen, maar zo staat het niet in de Bijbel. Ik zei al, gelijkenissen zijn gewoonlijk helemaal niet gecompliceerd. Ze geven maar één bepaalde waarheid tegelijk aan. En daarom vinden we veel gelijkenissen die qua achtergrond en inhoud overeenkomen. Maar ze zijn dan toch verschillend, omdat ze verschillende waarheid laten zien. En zo is het met deze gelijkenissen van de zaaier en die van het zaad. Zo noemen we ze dan, hè. De gelijkenissen van de zaaier en die van het zaad. Ik noem het gemakshalve de gelijkenis van het onkruid. Er zijn meer namen voor een omloop overigens, want je moet ze toch op een of andere wijze van elkaar onderscheiden. Maar het punt is dat deze hele tweede groep van gelijkenissen, dat wil zeggen die andere gelijkenissen, weet je wel, dat die gaan over negatieve dingen. Dat wil zeggen over dingen die eigenlijk niet de uitwerking zijn van de prediking van het evangelie, maar die de uitwerking zijn van de werking van Satan. Het is niet het verborgen koninkrijk van Christus, maar het is het verborgen koninkrijk van Antichrist, van mijn part, om maar een woord te kiezen. Of het is niet het verborgen koninkrijk van Jeruzalem, maar het is het verborgen koninkrijk van Babel. Zo kan het ook. Niet de goeie, maar de boze. Enzovoorts. En daar gaan die eerste drie gelijkenissen over. Het onkruid is duidelijk, want in die gelijkenis ligt de nadruk inderdaad op het onkruid. De tarwe, dat weten we langzamerhand wel, dat stond in de eerste gelijkenis al. Het kenmerk of het belangrijkste van de tweede gelijkenis is het onkruid en wat ermee gebeurt. En er staat, het blijft groeien, het is nu eenmaal gezaaid, het blijft groeien. En dat is dan zo, en pas in de toekomst wordt het weggenomen. En zoals gezegd, de gemeente speelt hoegenaamd geen rol in die gelijkenis. Neem niet weg dat die gelijkenis wel op onze dagen van toepassing is. Maar als je het gaat specificeren, blijkt de gemeente geen aparte plaats in de gelijkenis in te nemen. Dat is ook niet te verwachten, niet echt tenminste, omdat het verborgen koninkrijk pas een voltooiing vindt, niet bij de opname van de gemeente. Het heeft er weinig mee te maken zelfs. Als de gemeente wordt opgenomen immers, dan heeft dat niks te maken met openbaring van het koninkrijk hier op aarde. Het is hooguit de openbaring van het koninkrijk aan ons, aan de gemeente dus, maar zeker niet op aarde, maar in de hemel. Zodat als het gaat om het verborgen koninkrijk wat in de toekomst dan openbaar zal worden, dan gaat het zeker niet in de eerste plaats over de opname van de gemeente. Maar het gaat veel meer over de gebeurtenissen in de daaropvolgende bedeling. Maar we zullen dat nog zien verder. Het is in ieder geval duidelijk dat ook in onze dagen dat onkruid er staat en dat onkruid en tarwe tezamen opgroeien en dat pas in de toekomst die scheiding gemaakt zal worden. Waarna wij terechtkomen bij de gelijkenis van het mosterdzaad, dat had je ook kunnen noemen de gelijkenis van Babel, maar het heet nou helemaal niet zo. Er staat namelijk, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan het mosterdzaad, het welk een mens heeft genomen en in zijn akker gezaaid, het welk wel het minste is onder al de zaden, maar wanneer het opgewassen is, dan is het meeste van de moeskruiden, en het wordt een boom, alzo dat de vogelen des hemels komen nestelen in zijn takken. Alles wat je weten moet, staat in deze gelijkenis. Maar daarnaast in de Bijbel kun je nog het een en ander over deze dingen vinden. Want het begint met, koninkrijk der hemel is gelijk aan het mosterdzaad. En daarvan staat, het is het minste onder al de zaden. Dat wil zeggen dus dat het een heel klein zaadje is. Heb je wel eens een mosterdzaadje gezien? Ik ook niet, het zal te klein geweest zijn. Nou ja. Maar het is in ieder geval erg klein. Ja. Dat is een groot klein mosterdzaadje was
dat. Dat is een mosterdzaadje.
Nou ja, goed. En maar hier staat, het is het minste onder al de zaden. Nee, het probleem met dit soort dingen is altijd dat bepaalde planten, waaronder deze mosterdboom, vooruit dan, dat die over grote delen van de wereld voorkomen in allerlei variëteiten en dus ook in allerlei grootten. Het is nu eenmaal zo. Zodat het er niet om gaat hoe het er hier uitziet, maar het gaat er hoofdzakelijk om hoe het eruit ziet daar in Palestina. En dan is nog dikwijls de vraag welke soort bedoeld is. Maar hier staat gewoon, het is klein. Er komt erbij dat de mosterdzaad bij een andere gelegenheid de uitdrukking is van geloof. Dat staat er namelijk gewoon. Indien gij geloof had als een mosterdzaad. En de gedachte daarbij is wel degelijk dat het klein is. Je vindt dat een paar hoofdstukken verder. In Matthäus 17, vers 20. Zo gij een geloof had als een mosterdzaad, gij zou tot deze berg zeggen, gij heen van hier duiwaarts en er zal heen gaan en niets zal u onmogelijk zijn. En niets zal u onmogelijk zijn. Aardige beeldspraak, of is het ook een gelijkenis? Of is het letterlijke taal? Als je een geloof wordt als een mosterdzaad, dan zou je tot deze berg zeggen, ga heen van hier derwaarts, die kant op. Ga heen van hier, die kant op. Ga heen derwaarts. En hij zal heen gaan en niet zal hij onmogelijk zijn. Is dat dan beeldspraak of niet? Ja, natuurlijk is het beeldspraak. Tuurlijk. Heb je eindelijk een berg en dan stuur je hem nog weg. Dat doe je toch niet, hè? Nee, ik vind het een leuke beeldspraak, dat zei ik ook. Omdat de mosterdzaad is natuurlijk weer een beeld van geloof. Je vindt het hier, Lucas 17, vers 6, vind je het precies hetzelfde. De gedachte is echt klein, als een mosterdzaad. Maar de berg, dat is heel leuk. De berg is een type van Babel. In elk geval, dat is in Openbaring ook zo. Daar wordt al iets als een berg in de zee geworpen. En in Zacharia bijvoorbeeld. In Jesaja geloof ik ook trouwens. Wordt de berg genoemd als. Een berg is in staat immers voor een koninkrijk, koningschap. Zeven, weet je wel, die zeven hoornen zijn ook zeven bergen. Nee, die zeven koppen zijn ook zeven bergen uit Openbaring 17. He. Dus een berg staat voor dat wat hoog is en dus staat voor een koninkrijk. Maar als dus een berg verzet moet worden, dan moet een koninkrijk verzet worden. En bij een andere gelegenheid staat zelfs niet derwaarts, maar de zee in. Een berg de zee in. En ik zie niet in waarom je een berg in de zee zou zetten. Hè? Tenzij dan die berg inderdaad het koninkrijk is, niet van Christus, maar van die ander. En die moet inderdaad in de zee geworpen worden. Die moet namelijk de afgrond in. Het dodenrijk in. En dan is die berg gewoon Babel. Nou, daar ga ik nou niet verder op in. Ik noem het alleen maar omdat het leuk is. Want dit vind ik echt leuk. Want in Matthäus 13 heb je een mosterdzaad en er groeit een boom uit. Wat onzinnig is, want er hoort helemaal geen boom uit te groeien. Dat staat er ook bij trouwens. En die boom is net als de berg een beeld van Babel. Is toch wel leuk, die samenhang. Ja, want er staat, Matthäus 13 dus weer, hè. Het is het minste, het kleinste betekent dat, hè. Het kleinste onder al de zaden. Onder al de zaden, dus erg klein. Maar wanneer het opgegroeid is, dan is het het meeste van de moeskruiden. En het wordt een boom. Maar een boom is geen moeskruid. Ik weet niet wat moeskruid wel is, want wij gebruiken de term gewoon niet meer, hè. Maar je komt bij mosterd nog tot struikjes. En ik heb eens een keer ergens gelezen van dat je ze had, die werden dan wel wat groter, die werden wel 1,20 meter of zo. Nou, wat je maar een boom noemt. Hè? Zoiets? Zo? Oh, groot. Hè? Doorgeschoten mosterd. Hoe groot wordt een krop sla?
Hoe warmer het is.
En hoe ver die doorschiet, hè? Ja. Nou ja, in ieder geval, er staat, het is moeskruid. Het is een klein zaadje en het is het meeste van de moeskruiden. Het schijnen een soort heestertjes te worden. Maar er staat, en het wordt een boom, alzo dat de vogelen des hemels komen en nestelen in zijn takken. En dat moet voldoende zijn. Dit is een gelijkenis, er zit wat in verborgen. De vraag is, wat is die boom met die vogelen des hemels die nestelen in zijn takken? En het antwoord is, dat moet die boom zijn uit Daniël 4. Dat is de enige plek waar ik nog zo'n boom vind. Daniël 4. Volgens het verslag van, ik kan het in aanloop nemen, Nebukadnezar. Daniël 4. Nebukadnezar, de koning Nebukadnezar, die schreef dit zelf aan alle volken, natie en tongen. Want hij hield ook van synoniemen. aan alle volken, natie en tongen, dat is vers 1, die op de ganse aardbodem wonen. En dan zegt hij, dat hij droomde, vers 10, daar staat dat. De gezichten nu mijns hoofds op mijn leger, op mijn bed is dat, waren, want u weet, in het leger ligt men altijd op bed. Die liggen ook, die jongen, dat weet je toch, hè? Die liggen. In tegenstelling tot predikant, die staan altijd. Maar militairen.
Ja, gelegen, ja.
In het leger, dus het leger, waar je op gelegen bent, hè? Nou. De gezichten die mijn hoofd op mijn leger waren deze. Ik zag en ziet, er was een boom in het midden van het land. Het midden der aarde, het midden van het land, uiteraard. De navel der aarde. En zijn hoogte was groot. De boom werd groot en sterk en zijn hoogte reikte aan de hemel. En hij werd gezien tot aan de einde der ganse aarde. Zodat het inderdaad de boom was in het midden van de aarde. En tot aan de rand van de aarde, helemaal aan het eind. Bij de zee dus, de eilanden der zee, de kustlanden is dat. Kun je ze zien. Ik gebruik met opzet de Bijbelse termen. De gedachte is gewoon dat die boom zo groot is dat je van over de hele wereld waar ook kun je die boom zien. Waar hebben we dat meer gehoord? Inderdaad, in Babel, maar toen was het niet een boom, maar toen was het een toren. Met precies hetzelfde doel, een hoge toren, opperste in de hemel, net als deze boom. En die moest de mensheid samen verbinden. Het is bijna net zo groot als Empire State Building in... Ja, nee, of niet, of ze wel zo groot is, weet ik niet, maar het is wel de bedoeling. Ja, mensen bij elkaar brengen. Dat heet Babel immers, hè? Het eenheidsstreven waar ik het net over had, dat is dus dit. En men doet dat door één boom. Heb ik dat op bord gezet. Eén boom. Als uitbeelding van die ene mensheid. Met die één stam en die vele takken is een beeld van de mensheid. Eén mensheid met vele rassen. Mag je dat nog zeggen?
Ja, geloof wel.
Nog net. Kan nou nog. De mensheid met veel, maar allemaal samen verbonden. Alle mensen enzovoorts. Weer een broeder en zo, hè?
Samen op weg.
Hè?
Samen op weg.
En die gaan samen op weg, ja. Nee, die gaan samen op weg. Kunt u mij de weg naar Babylon vertellen, meneer? Dat is het lied wat ze dan zeggen. Mooie cultuur hebben we weer vanavond. Nou ja. Naar Babylon. Morgen allemaal in Den Haag. Nou, dat... De boom werd dus groot en sterk. Hoe langer, hoe dikker dus, hè. Er zijn een heleboel liederen over geschreven, dat merkt u wel, hè. De boom die wordt nog even, nou ja, laat maar zitten. We zeggen nog even, en er zijn vast wel weer evangelische christenen die vinden dat we dat liedje niet mogen zingen, omdat het een uitbeelding is van de werking van Babel. De boom die wordt hoe langer, hoe dikker, hè. Goed, nou hebben we dat weer. Goed, de boom werd groot en sterk en zijn hoogte reikte aan de hemel en hij werd gezien tot aan het einde der ganse aarde. Het was een droom, dat is duidelijk. Zijn loof was schoon, zijn bladeren dus, en zijn vruchten vele. Dat is wat je van een boom verwacht, hè? Mooie bladeren en vele vruchten. En er was spijzen aan dezelfde voor allen, zodat het wereldvoedselprobleem meteen ook is opgelost. Onder hem vond het gedierte des velds schaduw en de vogelen des hemels woonden in zijn takken en alle vlees werd daarvan gevoed. Arboria heet zoiets. Ken je dat land? Nee? Nee? Oh. Nee, laat maar. Ook, dat is ook cultuur. Arboria, meneer. Het koninkrijk van de boom. Arboria. Nee, laat maar zitten. En ik zag verder in de gezichten mijn hoofd op mijn leger en ziet een wachter, namelijk een heilige, kwam af van de hemel, roepende met kracht en aldus zeggende, hou die boom af en kap zijn takken af, dat is Johannes de Doper. Of niet?
De berg aan de voeten, ja.
Dan zijn we toch met een oud-testamentische gelijkenis bezig, merkt u dat? Dit is een droom, maar komt op hetzelfde neer, hoor. Nou, hou die boom af en kap zijn takken af, want de bijl ligt aan de wortel van de boom, enzovoort, van de koninkrijk der hemel is nabij gekomen. Dat is eigenlijk de gedachte, hè. Maar goed, hou die boom af en kap zijn takken af, stroop zijn loof af en verstrooit zijn vruchten, zodat de dieren van onder hem wegzwerven en de vogelen van zijn takken, doch laat de stam met zijn wortelen in de aarde, enzovoorts. Nou, wat er nou verder besproken wordt, is eigenlijk voor ons niet van belang, Nou, een beetje. Want wat er nou gebeurt... Ja, nou, laat ik het maar vertellen. Wat er gebeurt is dat de boom zelf wordt afgekapt... maar de stronk blijft nog netjes staan, zo hoog als het gras. Aanlang, hè? Nou, aanlang, aanlang dan, vooruit. Dan is die stronk nog zo groot, hè? Dat is hoog gras, hè, dit keer, hè? In Indië dan, hè, natuurlijk, hè? Nou goed, maar de boom is niet te zien, maar hij is er nog wel. Kortom, de boom is nu verborgen. En er staat er, doch, laat de stam met zijn wortelen in de aarde, met een ijzeren en koperen band in het tedergas veld, dan laat hem in de dal des hemels nat gemaakt worden en zijn deel zijn met een gedierte in het kruid der aarde. Kortom, hij blijft wel in leven. Het is geen boom meer, maar de stronk blijft levend. En dan zijn hart worden veranderd dat het eens mensen, geen mensenhart meer zij. En hem worden eens beestenhart gegeven. En laat 7 tijden over hem voorbij gaan. En dat staat er nog eens een keer in vers 25. Er zullen 7 tijden over hem voorbij gaan. En in vers 23. Totdat er 7 tijden over hem voorbij gaan. En dan staat het nog eens een keer in vers 32. 7 tijden over u zullen voorbij gaan. En dan staat er nog eens een keer in vers 34, ten einde deze dagen nu, enzovoorts. Kortom, de gedachte is dat 7 tijden lang Babel, want daar droomt Nebukadnezar ook. Waar zal hij nou anders over dromen dan over zichzelf? Ja, en aangezien hij zelf een type is van zijn eigen koninkrijk, van Babel, want het is met een koning nou eenmaal zo, hè, een symbool. He. Aangezien er zelf een type is van Babel, het Babylonische Rijk, betekent het dus dat het Babylonische Rijk 7 tijden lang er niet zou zijn. Dat wil zeggen, het is er wel, maar verborgen. Want de wortels zitten allemaal nog steeds in de grond, hoor. Er gebeurde niks mee. He. Maar na 7 tijden zal dus kennelijk, maar dat staat er niet meer bij hier. Maar staat nog net iets, maar na 7 tijden, er staat er over Nebukadnezar, toen werd ik in mijn koninkrijk bevestigd en mij werd grotere heerlijkheid toegevoegd, vers 36. En dan wordt het toegepast op Nebukadnezar zelf, maar net zo goed zijn die dingen van toepassing op Babel, op het Babylonische Rijk. En dat betekent dat het 7 tijden lang, dat is dan 2520 jaren, maar het doet er nou allemaal niet toe, hoor. Zou Babel niet meer de hoofdstad van de wereld zijn, daar komt het op neer. En na die tijd zou Babel alsnog weer de heerschappij hebben over de wereld. En dat is precies waarover we lazen in Openbaring 17 daar straks. Waar de vrouw zit op het beest. Het was verborgen, maar ze is er weer. Hoe lang was zij verborgen? 7 tijden, 2520 jaar. Van 360 dagen per stuk. Enzovoorts. Dus daar ga ik nou verder niet op in. Het gaat om het principe. Nou, als ik nou lees in Matthäus 13, lees ik daarover dezelfde boom. Ja, het is, dan zegt u dat vind ik gezocht. En dan zeg ik, wat had u dan gedacht? Het is een gelijkenis. Het zijn verborgenheden. Als je niet zoekt, vind je sowieso niks. En als je gaat zoeken, kan het niet missen. Dan struikel je over die grote boom daar in Daniël 4. Is het enige nog. Precies dezelfde boom. Monsterlijk groot. Enzovoorts. Maar inderdaad uitgegroeid tot iets wat het niet zou moeten zijn. Dat gold voor de toren van Babel. De Heer zei ook, denk ik, die moet zo niet zijn. Later in het visioen van Nebukadnezar, in de droom van Nebukadnezar, is het een boom. Die had ook niet zo moeten zijn. Uiteindelijk wordt die definitief verwoest, uiteraard. En daarna vinden we hier de gelijkenis van het mosterdzaad. Die is, als het opgewassen is, het meest van de moeskruiden. Maar wat eruit voorkomt, is een immens grote boom. En dat is niet de meeste van de moeskruiden. Dat is helemaal geen moeskruid meer. Nou, daar gaat het om. Het is een wanproduct. Iets wat er helemaal niet had mogen zijn. En als het dan Babel heet, dan begrijp je ook waarom de reformatoren in de tijd dat wanproduct herkenden in Rome. Vanzelfsprekend. Maar het moet gezegd worden dat de uiteindelijke vervulling van die profetie is gevonden wordt in de herstel van Babel in de toekomst. Maar in deze gelijkenis gaat het om iets wat verborgen is. En dus gaat het hier om Babylon niet zoals het geopenbaard is in de toekomst. Maar zoals het verborgen is nog steeds in het heden. Nou, meer staat er niet over. Er staat alleen, het enige wat erin staat is, het was mosterdzaad, had een moeskruid moeten of mogen zijn, dan had het kunnen zijn, maar in de praktijk werd het vele malen groter dan die mosterdzaad en dan die moeskruid dan het moeskruid. Dus inderdaad, het groeit buiten proporties. Nou, dat is inderdaad het hele verhaal. Namelijk dat hier een wanproduct ontstaat uit dat wat oorspronkelijk was het koninkrijk der hemelen. Want dat is wat er gebeurd is. Het blijkt namelijk ook als je... Kijk, ik weet nooit hoe ik het netjes zal zeggen zonder dat ik iemand op de tenen stap. Maar ik doe echt heus moeite, dat geloof je niet, maar ik doe heus moeite om niemand op de tenen te staan. Maar ik doe ook moeite om zo duidelijk mogelijk te vertellen, hè. Nou, dat doe ik dan nu ook. Als je de lijn volgt van de kerkgeschiedenis, dan begin je uiteraard bij Petrus op de Pinksterdag. Petrus bij Cornelius. Nou goed, nog een paar dingen van Petrus. Maar daarnaast Paulus in Damascus, even langs Jeruzalem. Maar Paulus uiteindelijk in Rome, kom je terecht. En de lijn volg je dan verder. Dan blijft die lijn inderdaad zo'n beetje cirkelen om Rome. En wat daar ontstaat, is wel degelijk een monstrueus bouwwerk. Een boom met takken. In de takken stellen inderdaad dan de volkeren der aarde voor. Dat klopt precies. Maar het heet allang niet meer de gemeente. Maar je zou het wel kunnen aanduiden als het verborgen koninkrijk. Dat in die zin van... dat je moet omschrijven als de uitwerking, zal ik dan maar zeggen, van het verborgen koninkrijk hier op aarde. Want hoe dan ook, gewoon wedergeboren christenen kun je hier op aarde niet aanwijzen. Die onderscheiden zich in niks. Die zijn niet herkenbaar ergens aan. Niet voor de wereld in elk geval. Het enige wat wel herkenbaar is, dat zijn kerkelijke organisaties. Nou, daar hebben we het nu over. Ik heb het dus gewoon over wat dan officieel heet kerkgeschiedenis. Kerkgeschiedenis dan graag met een kleine K. Die met een grote K, die is heel anders, maar die is ook helemaal niet bekend haast. Hè? Maar met een kleine K, gewoon wat er van terechtgekomen is, van het christendom als zodanig. Dan zie je inderdaad een of ander vreemdsoortig, kolossaal, monstrueus geheel. Die, waarin je de Heer in ieder geval niet tegenkomt. Niet meer of niet minder dan waar ook ter wereld, bedoel ik maar. Hè? Integendeel. Maar waarin je wel alle kenmerken van Babel tegenkomt. Ja, u misschien niet. Gelukkig. Ik wel, ja. Erg genoeg, maar niet te minder. Het is zo zonder meer herkenbaar. Hele streven naar wereldmacht. Macht over de hele aarde. Buiten de Heer om en buiten de schrift om, dat is het. Ja, dat wil men niet graag toegeven, maar dat is gewoon zo. Dat gaat helemaal buiten de Heer om, die heeft er ook niks mee te maken. Bovendien, de wil van de Heer is niet dat wij een koninkrijk op aarde oprichten of zijn rijk op aarde vestigen. Integendeel, de wil van de Heer is dat wij getrokken worden uit deze wereld. En dat is precies de andere kant op. Dat blijft klein. Dat is... Het minste onder de zaden, en wanneer het opgewast is, dan is het meeste. Ja, het meeste, het lijkt heel wat. Maar van de moeskruiden, dat is niet zoveel hoor. Maar het is zeker geen boom zoals hier beschreven staat. Als het wel zo'n boom is, dan zou men daarin inderdaad Babel moeten herkennen. Of Babel al of niet geopenbaard. Hè? Ik bedoel, Babel in de toekomst is het zeker. Maar het is zeker ook het verborgen Babel. Geest van de antichristen, hoe het allemaal maar heten mag. Zoals het in onze dagen en nu bijna 2000 jaar in de wereld tekeer gaat. Het opmerkelijk is dan dat via deze redenering men inderdaad in de tijd in de Rooms-Katholieke Kerk wel degelijk deze boom had kunnen herkennen. Maar het eigenaardige is dat men dat toch niet deed. Want het gek is dat men de gelijkenis gewoonlijk precies andersom toepast. Namelijk, men zegt mosterdzaad is geloof. Dat moet opgroeien tot een moeskruid en de bedoeling is dat het inderdaad een hele grote boom wordt en daar verstaat men ook de kerkonde, maar men bedoelt het positief. Ik weet niet of je het gemerkt hebt, ik bedoelde het negatief. Het is precies hetzelfde, maar ik bedoel het negatief. Want het is niet zo dat die kerk inderdaad zo'n boom zou moeten zijn. Tuurlijk niet. Kijk maar waar die dan nog meer in de Bijbel voorkomt. Dat is niet een beeld van het koninkrijk Gods, maar dat is een beeld van het koninkrijk van Satan. Precies andersom. In de Bijbel. Kortom, het is fout gelopen. Waarmee we dan zien dat niet alleen de gelijkenis van onkruid een negatieve strekking heeft, zo, want er is ook onkruid, maar ook de gelijkenis van het mosterdzaad, want er groeit een boom uit die er niet had moeten zijn. Wat er wel had moeten zijn, wordt uitgebeeld in de overeenkomstige gelijkenis, de andere C dus, namelijk de gelijkenis van de parel. Zo zit het. Dat is wat er had moeten zijn. Maar dat komt uiteraard later wel. De boom is dus in ieder geval herkenbaar. Bovendien, de vogelen des hemels zijn ook herkenbaar. Want waar de vogelen des hemels in de Bijbel voorkomen, zijn ze een beeld van de boze. De eerste keer dat je die beesten tegenkomt, dat is bij Abraham. Als aan Abraham de belofte gedaan wordt en de belofte aan hem bevestigd wordt, en Abraham dus een offer brengt enzovoort, is hij de hele nacht bezig om de vogels weg te jagen. Bovendien heten die vogels in de Bijbel allerlei onrein gevogelte. Hoe vindt u die? Allerlei onrein gevogelte. Alle gevogelte is onrein. Enkele uitzondering dagen later. Maar staat inderdaad voor geestelijke boosheden in de lucht. Die voelen zich thuis in deze boom. Of je nou Babel heet of Rome of... laat ik die andere plaatsnamen inslikken. Nee, ik in Brabant ben, dan noem ik Rome ook niet. Nee, fluisterend, vooruit af, fluisterend. Nee, ik zeg hierom en dan sturen we het bandje uit Leeuwarden, sturen we naar Eindhoven. Zo gaat het eigenlijk, hè. Nee, maar zo zit het. Dat is, met die boom is het dus misgelopen. Hetzelfde geldt voor de andere gelijkenis, namelijk vers 33. Een andere gelijkenis sprak hij tot hen zeggen: het koninkrijk der hemel is gelijk aan een zuurdesem. Zuurdesem, dat is uw huiswerk dan voor de volgende week. Zuurdesem blijkt te zijn een beeld van valse leer en het wordt hoofdzakelijk gevonden bij fariseeën. Wacht u voor het zuurdesem der fariseeën. En Sadduceeën, wacht u voor het zuurdesem der Sadduceeën. En bij de Herodianen, wacht u voor het zuurdesem van Herodes. Of des, wat is het? Dus, weet ik niet. Herodes, dus. Een zuurdesem der Fariseeën is geveinsdheid, staat er ook bij. Wacht u voor het zuurdesem der Fariseeën, het welke is geveinsdheid, huichelarij. Hypocrisie. We zijn in deftige woorden voor dingen die helemaal niet deftig zijn.